Romeinen hoofdstuk 12. En het gedeelte dat feitelijk als inleiding fungeert tot heel het tweede gedeelte, het laatste gedeelte van dit Bijbelboek. Het zogeheten praktische gedeelte. Het gedeelte dat ik begin met de bekende woorden: ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en God de welbehagelijk offer. Het welk is uw redelijke godsdienst. Maar dat is voorwaarde voor alles wat verder volgt. Beter nog, het is voorwaarde voor al het werk dat God, dan wel Christus, dan wel de Heilige Geest, in ons zou doen. Men komt daar niet aan voorbij. Als men het op vers overslaat, komt er van de rest sowieso niks terecht. Want eerst zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, de welbehagelijk offer. En vervolgens zouden wij door de Heer geleid worden in, dan wel geheiligd worden door heel de waarheid. Want dat is wat hij in de eerste plaats aan ons zou doen. De Heer heeft niet zoveel belang bij al die uitwendige dingen. En ook niet zoveel belang bij werk. Als er wat gedaan moet worden, kan hij dat zelf ook wel. Ik bedoel, hij is in zijn werk niet van ons afhankelijk. Waar het hem om gaat, is in de eerste plaats dat ons denken veranderd wordt. Het gaat er hem om dat ons hart, onze inwendige mens, of hoe het maar heten mag, ons gemoed gevuld wordt met zijn gedachten, dat wil zeggen met zijn woord. En dat is wat vers 2 dan zegt: wordt deze wereld niet gelijkvormig, want u weet, deze wereld, de aard van deze wereld, de identiteit van de wereld wordt niet bepaald door wat er gedaan wordt in de wereld, want dat is toch van plaats tot plaats zeer verschillend. Maar de identiteit van de wereld wordt bepaald door het denken van de wereld, en dat is fundamenteel altijd en overal hetzelfde. Men zoekt de leugen. En men creëert wet. Zo van, we zullen het regelen. Of het nou in Kyoto of in Den Haag is, kun je jou het schelen waar het geregeld wordt, als het maar wat geregeld wordt. Wat er dan precies geregeld wordt, dat is niet zo erg van belang. Maar het gaat maar om de regels, nietwaar? Zeg maar. Zit de mensen mee aan te kijken van, waar heeft hij het over? Ja, dat leg ik niet uit natuurlijk, hè. Nou goed. Maar wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Ons gemoed, de inwendige mens, zou veranderd worden. Dat daarna het gedrag van diezelfde mens ook veranderd wordt, dat mag je aannemen, ja. Maar dat is niet het echte doel. Waar het in de eerste plaats om gaat, is om de inwendige mens. U weet, als we straks voor de Heer staan, bij wijze van spreken, en wel erg kort door de bocht, maar als we straks voor de Heer staan, dan geldt nog steeds dat de mens weliswaar aanziet wat voor ogen is, maar de Heer ziet nog steeds alleen het hart aan. Niet wat hebben we gedaan, wat hebben we gedacht. En wat de mens doet, dat kan hij nog redelijk door regels en wetten onder controle houden, soms. Maar wat hij denkt onder controle houden, dat is veel moeilijker. Maar dat is wat de Heer zou doen door zijn woord, dan wel door zijn geest, want het is hetzelfde, in ons. Zie? En daar zouden we ons voor beschikbaar stellen. En dan is de laatste fase die van, opdat gij moogt proeven, in de zin van ervaren, beleven, of hoe het maar heten mag, want dat is wat proeven is, dat streep je altijd gewoon door. Hè? Of je leert gewoon uit je hoofd dat al die gekke voorvoegsels die we in het Nederlands hebben, dat het allemaal maar onzin is. Sorry. Maar ja. Opdat gij moogt proeven, dat wil zeggen inwendig ervaren, want proeven doet men niet in de buitenkant, dat heet tasten of zoiets. Maar inwendige mensen, opdat men moogt proeven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Niet in verband met zijn heilsplan of iets dergelijks, maar in verband met zijn plan voor ons eigen individuele leven. U weet wel, u kent die kreet toch, God heeft een plan met je leven. Nauwelijks iemand die weet welk dan, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar zo is het wel natuurlijk. God, dat is wel degelijk zo. Alleen dat plan staat niet in de Bijbel, op geen manier. En dat plan wordt je ook niet door een ander bekendgemaakt of zo. Dat zul je zelf moeten ervaren, als je er al aan toe komt. Want primair gaat het erom dat we onze lichamen beschikbaar stellen, zo zonder meer, zonder voorbehoud. En dat we veranderd worden in ons denken. Dat wil zeggen dat we leren. Onderwezen worden door de waarheid, door het woord Gods, waardoor wij gereinigd worden en geheiligd worden, want dat is de andere term. En dan in die situatie, door die situatie worden wij bekwaam gemaakt om God te dienen. U kent toch die tekst uit waar het maar was? Ik geloof 2 Timotheus 3 vers 16. Want heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Ik verkort dat vers altijd, er staan nog een paar woorden tussen. Maar dit staat er wel. Heel de schrift is van God ingegeven. Begeesterd staat er eigenlijk, geïnspireerd, dat woord is het. Het gaat om het werk van Gods geest. En is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij. Hoezo volmaakt? Wel, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat is wat er staat. Als je hem niet kent, moet hij hem opzoeken. Maar dat is wat er staat. En dus, voor zover wij de Heer praktisch zouden dienen, ook in ons gewone dagelijks leven, zal ik maar zeggen, kan dat toch alleen nadat wij eerst zijn onderwezen door de schriften. Heel de schrift. Niet onderwezen zijn door iemand anders die zegt, oh, je doet gewoon zus en je moet zo en je moet niet dit en je moet wel dat. Helemaal niet. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. Opdat de mens Gods, dat zijn wij toch als kinderen Gods, als gelovigen. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Zou zijn, betekent dat. Namelijk, volmaakt in de zin van, ook in de praktische zin. Namelijk, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En goede werken in de Bijbel zijn werken waardoor God verheerlijkt wordt. En dat gaat dus echt alleen maar langs die weg. Als het langs die weg niet wat wordt, dan wordt het nooit wat. Zie. Nou goed. Vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, want ook Paulus heeft van God iets ontvangen, door de genade die mij gegeven is, heeft van doen met de wil van God voor het leven van Paulus. Hè? Zijn bediening als apostel, ik geloof dat ik vorige keer ook Efeze 3 zal ik wel aangehaald hebben, denk ik. Waar de apostel spreekt over de genade die hem gegeven is om onder de heidenen te verkondigen de onuitspeurlijke rijkdom van Christus. En woorden van gelijke strekking, want er staat op vele plaatsen. De genade bestaat voor hem in hoge mate daaruit dat hij God mag dienen. Dan wel van Gods wegen bekwaam gemaakt is om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Maar dat is 2 Korinthe 3. Want door de genade die mij gegeven is, op grond van zijn bediening dus, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. God geeft ons namelijk een gave, hij deelt ons iets uit, is de gedachte, naar een bepaalde maat en tot op zekere hoogte, binnen zekere grenzen. Dat is de betekenis van de term mate. Tot een bepaalde maat geeft hij ons. En de bedoeling is dat we daarbij blijven ook. Binnen die grenzen. Dat is trouwens een advies wat je rustig aan ieder mens kunt geven. Dat er niet bewijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Want zodra men ideeën heeft die te hoog reiken, zal ik maar zeggen. Ik zeg meestal, als hij te hoog komt op de ladder, welke dan ook, de maatschappelijke, de sociale ladder, dan valt hij er vanzelf af. Met alle, ja, dan kan, weet je wel, WHO en al dat soort dingen meer. Ik zit vol met mensen die van die ladder gevallen zijn. Niet allemaal, maar een groot deel wel. Te ver, hebben het te ver geschopt, heet zoiets. Nou goed, te hard tegen de bal getrapt, dan krijg je ook knieblessures en alles, broeder, dan kan je ook niet meer voetballen. Zo werkt het nou helemaal, dat is het hele leven zo. We zouden het wat rustiger aandoen, niet al te hoogmoedig zijn en dat soort dingen meer. En dat geldt voor een kind van God al helemaal. De Heer geeft ons een bepaalde gave, is de gedachte, en wij zouden daarbij blijven. We zouden wijs zijn tot matigheid, vertaalt men dan. Wat dat in het Nederlands precies betekent, weet ik ook niet. Maar wat de zin betekent, weet ik wel. Het betekent tot aan een bepaald niveau. En dat is een niveau dat God zelf bepaalt. Begrijp me goed, dat niveau kan best veranderen, verlopen, omhoog. Maar als u mij vraagt, ook naar beneden. Dat is minder mooi, maar niet in minder kan. Maar het is wat God geeft, staat gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Had het ook al toegelicht vorige keer, geloof wel, hè? Die uitdrukking, gelijk als God. Gelijk als God aan een ieder de maat des geloofs gedeeld heeft. Ik zeg altijd, als je een zin waar het woord geloof in staat niet begrijpt, dan vervang je het door vertrouwen of trouw. Omdat het toch hetzelfde woord is in alle grondteksten van de Bijbel in elk geval. De meeste talen trouwens. En dan wordt het iets duidelijker. Gelijk als God aan ieder de maat van trouw gedeeld heeft. De gedachte is dat God geeft tot een bepaalde maat. De vraag is welke maat? En het antwoord is die van trouw. En daar is het niet zo moeilijk meer. God schat ons in namelijk. Hoe trouw wij zijn. En niet alleen schat hij dat in. Hij weet ook hoe trouw wij zijn. Want dat bewijzen wij hem. In ons praktische leven. En naarmate wij trouw zijn, zal hij ons verantwoordelijkheid geven. Een baan noem ik dat altijd. En de Bijbel noemt het ook zo. Al heet het dan prompt een loopbaan. Want iedere gelovige heeft zo zijn eigen loopbaan die hem voorgesteld is. Hebreeën 12 vers 1 en 2. Maar de aard van die baan is onder andere, niet afsluitend, maar onder andere en in hoge mate afhankelijk van de trouw die wij naar de Heer toe hebben. Want een knecht, het personeel, moet primair betrouwbaar zijn. Ik heb weinig ervaring met personeel, godzijdank. Dan ben ik serieus. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het er niet om gaat wat het personeel allemaal kan of niet kan. Het gaat erom of het trouw is. Of het wat het kan dan ook doet. En wat het dan precies is, ach, dat is van minder belang eigenlijk. Als het maar betrouwbaar is, is het er maar van op aan kunt. Ze maar niet zomaar ineens weg zijn of zo. Of zomaar ineens geen zin hebben, of hun dag niet hebben, of moet ik nog een paar dingen noemen. Ach, die kennen wij Nederlanders allemaal. Wat voor excuses er zijn. Niet waar? Ze zijn ineens zwanger, denk ik ook altijd. Maar laat me zitten. Doet er nou ook verder niet toe. Maar zo gaat het. U weet wel, wij kinderen gods, wij zijn vrij. Wij leren dat ook. Wij leren dat hier ook. En dus menen wij soms te kunnen zeggen, ach, vanavond heb ik geen zin. Ik heb nu geen zin. Waarom? Ja, mijn hoofd staat er niet aan. Ik heb net dit gehad, dat gedaan. Zwaar getafeld. Weet je veel, of we lang in de file gestaan. Ik ben doodmoe vandaag. Ja. Vandaag maar niet. Mevrouw en ik onder elkaar zeggen dat bijna elke dag tegen elkaar. Het is een drukke dag geweest. Zul ik maar afzeggen vanavond. Hè? Vandaag geen zin gewoon. Ja. Bij wijze van spreken. Maar dat is ook maar een levenshouding natuurlijk, hè. Dat is echt bewijzen van grap. Nee, dus ik vind geen verdienste. Ik heb thuis nooit anders geleerd. Van het werk van de Heer gaat altijd voor. Dat komt niet in je hoofd op. Om te denken van dat kun je ook afzeggen. Of je kunt het wel eens een keer iets overslaan of zo. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijt. Zij. Dat is het, hè? Nou goed, dat blijft ook altijd zo. En naar de Heer toe is dat echt helemaal voor de volle 100% het geval. Daar gaat het om trouw aan de bediening met onregelmatige werkuren, denk ik er ook altijd bij. Ja, en soms gevaarlijk werk ook nog, laat ik u dat vertellen. Goed. In elk geval, God geeft aan ieder de mate des gods. Als de apostel Paulus, maar misschien heb ik hem aangehaald, maar ik neem toch die draad maar even op. Als de apostel Paulus aan Timotheus schrijft over zijn eigen bediening, zegt hij in 1 Timotheus 1 vers 12. 1 Timotheus 1 vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft. Hoezo, Paulus? Wel, zegt Paulus, mij in de bediening gesteld hebbende. En let ook vooral op de volgorde. Hij zegt natuurlijk uiteindelijk, ik dank hem die mij in de bediening gesteld heeft. Maar dat is niet wat echt omging. Want waar bij een gelovige, een kind van God omgaat, is dat hij ook leeft uit geloof. En nog een keer, geloof is trouw. Leven uit geloof is trouw zijn aan de Heer. Als men een goede gelovige is, om zo te zeggen, dan is men trouw onder alle omstandigheden en bij alle gelegenheden. En Paulus zegt, hij heeft mij getrouw geacht. En als je vraagt, hoe weet je dat, Paulus? Dan zegt hij, nou, hij heeft mij in de bediening gesteld. Zie? En deze dingen schrijft Paulus dan weer aan Timotheus, van wie natuurlijk in dezelfde bediening volstrekt hetzelfde verwacht wordt. En daarna zegt hij aan Timotheus dat voor zover hij verantwoordelijk is weer voor de dienst van anderen, en anderen betrokken zijn in zijn bediening, in die van Timotheus, zegt Paulus aan Timotheus, let op, leg niemand haastig de handen op, heet het dan. Dat wil zeggen, geef niemand haastig verantwoordelijkheid, want ze moeten eerst bewezen hebben trouw te zijn, anders kun je het beter niet doen. Als je wat uit handen geeft aan mensen die niet trouw zijn, dan is je probleem daarna veel groter. Ziet maar eens terug te krijgen, denk ik altijd. Het is echt waar. En wees je ervan verzekerd dat de duivel heel graag wil dat degene die de Heer dienen dingen uit handen geven. Dat is echt waar. Als ze de ene niet kunnen krijgen, kunnen ze die andere misschien. Als de duivel de ene niet te pakken kan nemen, kan hij misschien de andere te pakken nemen. Enzovoorts. En dan gaat het werk, dan gaat de bediening. Enzovoorts. Nou goed, dit gaat wel specifiek over Paulus natuurlijk. Maar in principe geldt het voor ons als gelovigen allemaal. Wij zouden begrijpen, ook uit deze woorden van Romeinen 12, maar elders staat het allemaal net zo uitgebreid, dat, ons, dat het dienen van de Heer, dat dat een gave is die God ons geeft. Het is genade en dus één gave. Daarom heb ik ook nooit zo goed begrepen waarom er zoveel misverstand bestaat over wat men noemt de geestelijke gaven, de gaven der gelovigen. Want in mijn ervaring is dat nauwelijks iemand eigenlijk maar enig idee heeft wat het betekent, terwijl het toch zo simpel is. Kijk, ik ben even het idee van, ja, genade, gaven, wat geeft God? Wel, de genade geeft God, is het eeuwige leven, punt. En dat staat nog ergens in de Bijbel ook, maar dat was Romeinen 6, dat hebben we dus ook besproken. En ik zal het toen wel gezegd hebben, ja, niks punt. Waar het over gaat, is niet dat God uit genade ons eenmaal en voor altijd eeuwig leven geeft. Hoewel dat zo is, maar wat het vers daar zegt, en dat blijkt ook uit de context zoals het heet. Wat het vers daar zegt, is dat God ons uit genade geeft, dat wij dat eeuwige leven ook daadwerkelijk leven kunnen en mogen. Met alles wat inherent is aan dat leven. Alles wat dat leven impliceert. Kortom, alles wat daarbij hoort. Eeuwig leven hebben, ja, dat betekent niet veel meer dan we leven hier gewoon door net als ieder ander. Alleen als wij hier sterven, dan gaan we naar de hemel. In tegenstelling tot anderen, die gaan naar de hel. Hebben we dat weer geregeld. Zoiets. Maar zo zit hij niet hoor. We hebben nu eeuwig leven ontvangen, opdat dat leven geleefd zou worden. En opdat ons leven daardoor ook zinvol zou zijn, blijdschap zou geven, vrede zou kennen. Een leven dat bovendien geleefd wordt in vrijheid en dus ontbonden, feitelijk, aan de macht van Satan en aan de wet en hoe het maar heten mag. En zelfs ontbonden aan de dood. Nu reeds, toch? Pas nog de Heer Jezus stierf en stond op uit de dood, opdat hij degene die door heel hun leven aan de dienstbaarheid der verderfenis, aan de dood onderworpen waren, zou verlossen. Hebreeën 2. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Wij leven niet binnen dat smalle kader. Tenminste, dat is onze positie niet. En wij zouden dus ook leven in die vrijheid en de Heer dienen. Dat is wat God ons geeft. Dagelijks in ons praktische leven, continu, daar leven wij uit. Daarom danken wij hem ook in alles en zo verder. Dat is in werkelijkheid onze positie. Wat geeft God dus? Eeuwig leven, ja. Ik zeg liever eeuwig leven te leven. Want dat is wat het is in de praktijk. En meer specifiek, wat God ons geeft is één baan, één loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. En dan gaan we weer. Welke loopbaan dan? Dan zeg ik, nou, dat weet u misschien niet. Dan weet ik het voor u ook niet. Maar punt 1. Heb je uw lichaam alles gesteld tot levend, heilig, God wel behagelijk over? Dan struikel je meteen over dat iemand zegt, ja, maar we zijn toch dood? De oude mens is toch, dood? Moet je dat weer uitleggen? En wij zijn toch helemaal niet heilig? Ik mankeer van alles, dan kun je de Heer niet offeren. We hebben ook wat in de Bijbel gelezen, denk ik dan. Weet u? Moet het allemaal weer uitgelegd worden? Dat heb ik dus al gedaan, dus ik ga het vanavond ook niet meer doen. Maar dat soort problemen struikel je over. En daarna vernieuwing van denken. Hoezo vernieuwing van denken? Wat denken wij dan anders? Begrijp men die dingen niet? Nou ja, als je dat niet begrijpt, zul je ook nooit begrijpen wat voor loopbaan de Heer voor je in petto heeft. Toch? Niettemin, het normale christelijk leven bestaat uit het lopen van die loopbaan, volgens de norm dan van de Bijbel uiteraard, hè? Volgens Gods norm. Vele gelovigen komen er nooit aan toe, niet eens aan vers 1 van deze brief, toch? Maar de genade die ons gegeven is de genade om God te dienen. Dat we in een bediening gesteld hebben. Dat is niet meteen de bediening van een apostel of iets dergelijks. Het is meestal op een heel ander niveau, maar niettemin een bediening. En daar gaat het maar om. En dat is wat gaven zijn. Ik heb u dan ook vorige keer voorgehouden in het eind van de avond. En ik heb u bij gezegd, dat komt me goed uit, want dan kan ik er lekker volgende keer gewoon weer over spreken. Kijk, twee keer vertellen, dat moet voldoende zijn. Maar ik heb u voorgehouden, Matthäus 25, dat eerste gedeelte. Bij wijze van voorbeeld alleen, hè, gaat me niet zozeer om de specifieke betekenis van de gelijkenis. Het gaat me meer om de algemene strekking van de gelijkenis nu. Daar staat namelijk in vers 14 het Koninkrijk der Hemelen, uit vers 1. Maar vooruit. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen en verrijzde terstond. En wat ik er daarna van zeg is dit. De heer die buitenslands reist is uiteraard de heer met een hoofdletter. Die dienstknechten, dat zijn in dit geval wij. Nou ja, de gelovigen uiteraard, hè. Zijn wij, in deze bedeling althans. Hij geeft ons zijn goederen, voorgesteld als talenten, enige talenten. En dat is gewoon geld in de praktijk, zijn goederen, materiële dingen. Maar hij geeft ze hier verschillend. En er staat, hij gaf de een 5, de ander 2, de derde 1. Waarom een ieder verschillend? Wat staat erachter? Een ieder naar zijn vermogen. En vermogen is hetzelfde als kracht, potentie, wat er maar is. Hè? Ieder naar wat hij aan kan. Als het vaten zouden geweest zijn, dan zou het geweest in ieder naar de inhoud. Naar hoe groot dat vat is. Als het maar vol is. Als het vaten waren, zouden nu alle 3 vaten hier vol geweest zijn. Al wordt de een gevuld met 5 talenten, de andere 2 en de andere 1. Maar u begrijpt dat ik nu een beeld aanhaal helemaal uit het Oude Testament zelfs. Nou goed, gaan we het niet verder over hebben. Want wat ik ervan zeg is dit. Niet de talenten zijn de gaven die we hebben. Wel in de Nederlandse taal, dat kan wel zijn, maar het berust op een misverstand. Wij kunnen helaas onze Nederlandse taal niet veranderen. Maar niettemin, wij moeten dit gewoon leren. Als de Bijbel spreekt over talenten, gaat het niet over ons vermogen, over wat wij kunnen. Onze kracht, dat wat in ons is, over onze inhoud van mijn part, een voltage of weet zoiets. Als de Bijbel spreekt over talenten, gaat het niet over wat wij kunnen. Als de Bijbel spreekt over talenten hier, dan gaat het over wat wij moeten. Dan zegt u natuurlijk, maar wij moeten niks, want wij leven uit genade. Dan zeg ik, nee, je moet wel, want als God je een verantwoordelijkheid geeft, dan moet je. Nou ja, je mag wel weigeren. Ik bedoel, je raakt er niet je plaatsje in de hemel mee kwijt, om zo te zeggen. Of je eeuwig leven als zodanig. Ik moet wel zeggen dat van dat eeuwige leven, zolang we hier zijn, dan toch niet veel meer terechtkomt, hoor. In de praktijk. Want het eeuwige leven bestaat hier, het leven in de praktijk bestaat echt uit het lopen van zo'n loopbaan. En dan kun je wel weigeren te lopen. Maar goed, dan ben je gewoon iemand met wat vreemde opvattingen anders dan de rest van de wereld. Maar in de praktijk van het leven betekent dat dan gewoon geen iets. Hè? Niets dus, ja. Nou goed. Want de talenten bestaan uit de verantwoordelijkheid die men krijgt. En dat heten de gaven. En men krijgt de gaven op grond van, en nou geef ik er een moeilijkere draai aan, maar nou praat ik weer gewoon Nederlands. Men krijgt die talenten op grond van de talenten die men heeft. Ja, ja. Zo kan je het dus niet zeggen, eigenlijk. Maar hoe zeg je dat dan? Wij krijgen talenten op basis van ons vermogen. En ons vermogen wordt in hoge mate bepaald door onze trouw. Hoe trouwer men is, hoe meer men aan kan. Ik zeg trouwens altijd, als je trouw bent in je leven, heb je al heel wat minder problemen dan mensen die niet trouw zijn. Ik bijvoorbeeld hoef geen enkele dag me af te vragen, op een enkele uitzondering na, van heb ik wel zin of zo? Zal ik wel gaan? Dus dat scheelt een heleboel problematiek. Je hoeft niks meer af te wegen. Je hoeft niet moeilijk te zeggen, zal ik nou zo? De meeste mensen vullen hun leven met, zal ik nou dit of zal ik nou zo? Nou, dit is dus makkelijk. Als je trouw bent, heb je één keer een beslissing genomen, ik doe het. En daarna doe je niet de rest van je leven zonder erbij na te denken. Het is niet altijd leuk, maar het is weer een ander verhaal. Maar ik begrijp toch waar ik het nu over heb? Of iemand het aan kan of niet. Ik bedoel maar, wat denk ik nou aan? Formule 1. Iemand kan een snel rondje rijden en een polepositie halen. Maar of dezelfde coureur met dezelfde auto ook 75 rondjes kan rijden in de wedstrijd namelijk. Ja. Dat heb ik nagevraagd aan een Limburger. Maar die verstapte zich ook wel eens. Ja, goed, allemaal stommig, oudbollige grappen. Maar u begrijpt dat toch, hè? Of aan een wielrenner, hield het baantje hier in Alkmaar, een paar snelle rondjes zetten in de sprintwedstrijd. Ik weet niet eens wie dat tegenwoordig doet. De laatste wielrenners die ik gekend heb die dat deden waren Arie van Vliet en Jan Derksen. Maar dat moet 1952 geweest zijn, geloof ik niet, maar. Dat was ook hier in Alkmaar. Nou goed, laat maar zitten. Maar die rijden dan 2, 3 rondjes of hoeveel er maar waren in zo'n wedstrijd. Maar dat is wel wat anders dan een 6-daagse rijden natuurlijk. Ik bedoel, kan men het opbrengen? En meer in het algemeen, is men trouw? Blijft men erbij? Zie, daar gaat het om. En naarmate men trouw is, ontvangt men talenten. Naarmate men trouw is, heeft men namelijk vermogen. Dan kan men iets. Het is niet de enige norm, zal ik maar zeggen. Het vermogen wordt bepaald door nog wel een paar dingen. Maar voor zover de Bijbel het uitlegt, is het in ieder geval dit. Die trouw, waar het om gaat. Nou goed, bovendien, die laatste die maar 1 talent kreeg, die bleek ook, blijkt uit de rest van de gelijkenis, die bleek ook inderdaad niet zo trouw te zijn, hoor. Hij deed er namelijk niks mee. Toch? Hij was niet trouw. Nou goed. Dus terug naar die gaven van Romeinen hoofdstuk 12. Wat ik probeer te zeggen, is dat de zogeheten geestelijke gaven. Pneumata. Ja. Maar dat de zogeheten geestelijke gaven, of gaven, de gaven van de geloven, niet bestaan uit dat men iets kan, maar het bestaat uit dat men iets moet. Of als u dat te zwaar vindt, ik vind het wel meevallen, maar als u dat te zwaar vindt, dan bestaat het uit dat men iets mag. Maar, dan moet ik zeggen, men mag iets, maar niet incidenteel. Niet maar voor de gelegenheid een keer. Maar continu, daar gaat het altijd om. Verantwoordelijkheid dragen wil altijd zeggen dat men daar trouw in zal zijn. Bij gelegenheid even een keertje iets doen of iets dergelijks. Ja, dat heeft niks met verantwoordelijkheid dragen te maken eigenlijk. Dat is zo miniem. Eén keer en dan een wegwezen. De Heer doet dat zo niet. Bovendien, hij heeft ons voor altijd gekocht. En we zijn voor eeuwig in zijn dienst. En bovendien, wij zijn in zijn dienst omdat wij gelovigen zijn en dus geacht worden trouw te zijn. Nou, dat maakt hij ook. Dat laat je ook weten, hè? Dat wordt beproefd, heet dat, hè? Geloof dat beproefd wordt en zo. U weet wel, Jacobus, Petrus, maar Paulus net zo goed. Het zal moeten blijken of we trouw zijn. De moeilijkheden die wij in ons leven ondervinden als kinderen gods hebben binnen dit kader altijd de functie om ons geloof te beproeven. Daar zal blijken of wij gelovigen zijn of niet. Onder makkelijke omstandigheden betekent het niks. Zie? Maar pas daar waar het beproefd wordt, zal ons geloof blijken en hebben wij ook de gelegenheid naar de Heer toe onze trouw te demonstreren. Dat is heel wat anders dan dat mensen ook gelovigen in de problemen komen en daarna beginnen te schreeuwen tegen God en zeggen, maar waarom nou zus en waarom nou zo, had het nou niet anders gekund en dat soort dingen meer. Waarom doet u dat nou? Zie, die protesteren. In plaats van dat men beseft dat dit nou juist de gelegenheid is waarop men zijn eigen trouw zou bewijzen aan de Heer. En zijn geloof zou demonstreren. Zie? En bovendien, als die verandering van denken heeft plaatsgevonden, dan is er niet meer zoveel reden om God ter verantwoording te roepen. En zal het ook niet zo gemakkelijk in zijn hoofd halen om dat te doen. Nou goed. Hoe dat ook zij, gaven zijn niet dingen die men kan. En ik zeg dat vooruitlopend omdat ik zo toch naar 1 Korinthe 12 ga en zo verder. Want in 1 Korinthe 12 lezen wij over geestelijke gaven. En dat blijken toch wat bijzondere dingen te zijn. Men doet daar iets wat men van nature niet kan. Gaven van spreken in tongen, gaven der gezondmaking, gaven van profetie of weet je veel hoe het heten mag. En veelal denkt men dat de gave daaruit bestaat dat men ineens iets kan dat men voorheen niet kon en men heeft die kunde dan van God ontvangen. De Bijbel leert dat absoluut, maar dan ook absoluut niet. Ik heb het nooit ergens kunnen vinden. En ik zal vorige keer waarschijnlijk al gezegd hebben, voor zover men werkelijk iets kan, is het nooit komen aanwaaien. Het heeft men nooit cadeau gekregen. Niet als mens in het algemeen, ook niet als kind van God. Men heeft het altijd moeten leren. Dat men aanleg voor iets heeft, dat het erin zit, dat de mogelijkheden er zijn. Ja, dat kan wel zijn. Maar als men werkelijk iets kan, is het altijd omdat men in de praktijk geleerd heeft. Zie, men heeft het geoefend, daar komt je niet... Zomaar aanwaaien. Hé, wat leuk, nou kan ik ineens... Begrijp je me goed? Theoretisch, ik wil heus wel zeggen dat er bij gelegenheid uitzonderingen op de regel zijn. Maar die zijn dan ook inderdaad hoogst uitzonderlijk. En hebben we hier ook met dit schriftgedeelte als zodanig dan ook verder niets van doen. Onder omstandigheden zijn trouwens dingen mogelijk die we sowieso nooit voor mogelijk gehouden hadden. En of het dan wonderen van God zijn of niet, of dat komt uit het hoge gehalte van adrenaline in de mens, dat weet ik ook nooit precies. En daar maak ik me ook trouwens helemaal niet druk over. Nee, ik ben serieus. Maar waar het gaat om de geestelijke gaven in de Bijbel, bestaat de gave uit de loopbaan die men zou lopen. De gave bestaat uit de verantwoordelijkheid die men gekregen heeft. Er is niks moeilijks aan uit te leggen. Ik zeg altijd, bij de oude mensen is het ook zo. Men heeft bepaalde natuurlijke voorkeuren en dus aanleg. Men moet die eerst ontwikkelen. En als men die ontwikkeld heeft, dan gaat men vragen ergens om een gave. Namelijk om een baan. Toch? En ik zeg ook altijd, normaal gesproken, behalve in een corrupt land... Bestaat er nog een land dat niet corrupt is? Nou, maar... Waar was dat ook alweer? Nou, goed, maar normaal gesproken krijgt men de baan gratis cadeau en geheel voor niets. En als je er toch voor moet betalen om een baan te krijgen, dan heet dat steekpenningen. En het wordt officieel als crimineel beschouwd. Dus het lijkt me nou ook weer niet zo gunstig om zo binnen te komen, ergens. Tenzij je solliciteert bij de maffia natuurlijk. Maar volgens mij kan dat ook al niet, dus vooruit maar. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. De baan is gratis. Men moet er zich alleen voor kwalificeren. En de geestelijke gaven zijn banen, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, loopbanen, dat is wat het woord betekent. Die men van Gods wegen gratis krijgt. Dat heet dus genadegaven. Ook genoemd. De gaven of gewoon de pneumata, de geesten in de zin van geestelijke gaven. En dat is wat het is. Zie? En over die specifieke wondergaven hebben we het niet. Dat is een ander onderwerp. Dat is het onderwerp van de wonderen in de Bijbel. En met name ook in de dagen van Handelingen en daarna. Voor zover daar wonderen plaatsvonden, is dat een onderwerp aan zich. Waarom gebeurde dat? Maar bovendien, de essentie van die problematiek is altijd, en waarom gebeurt het vandaag niet meer? En hoewel het dan volgens sommigen toch vandaag gebeurt, stelt men aan de andere kant vast dat het toch weinig zin heeft, omdat het weinig uitwerking heeft, zo niet helemaal niks. Dus dan zit je nog met een probleem. En dat is niet waar dit schriftgedeelte over spreekt, dus ik moet het nou eigenlijk ook niet doen, want dan krijg je alleen maar verwarring van. Zie? Maar dat inderdaad bepaalde wonderen gebeuren, en er sprake was van wat wij dan maar noemen gemakshalve wondergaven, dat is waar. Maar de geestelijke gaven bestaan niet alleen uit die dingen en bestonden daar ook niet alleen uit. De gaven bestaan in principe gewoon uit alles wat nodig is voor het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus met dank aan Efeze 4. En met wonderen heeft dat niks van doen, het heeft wel van doen met het werk van de geest. uiteraard. Een werk dat ons wordt opgedragen. Zie? Niet omdat we het moeten, maar dat willen wij toch graag. Nou goed, kun je een baan krijgen. Maar ik waarschuw u, als je van de Heer een baan krijgt, zit je er voor de rest van je leven aan vast. Ben je serieus? Ja, is niet anders, is geen andere mogelijkheid. En ik persoonlijk heb er ook al geen bezwaar tegen, want ik hou niet van verandering, heb ik wel eens gezegd. Ik ben aardsconservatief. Al geloven sommigen dat absoluut niet. Maar als het eenmaal geregeld is, dan is dat geregeld. En als het goed geregeld is, dan kun je er toch moeilijk bezwaar tegen hebben. En als de Heer wat geregeld heeft, is het altijd goed. Wie ben ik om te protesteren? Nou goed. En nu ga ik dus even naar even de Romeinen 12 nog, waar dan staat: God heeft aan een ieder gedeeld naar de mate des geloofs, naar de mate van trouw, wat in Matthäus 25 bijgelegenheid heeft, in ieder naar zijn vermogen. Maar zoals gezegd, vermogen wordt in hoge mate bepaald of beperkt door de trouw die men heeft. Want, vers 4, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één, let op, elk één zijn wij elkanders leden. Dat wil zeggen, het hele verhaal gaat over iedere gelovige. Bij allen, wie van ons dan ook, wij allen krijgen van de Heer zo'n gave. Sommigen spreken dan van gaven. Dan zeg ik, nou ja, dat maakt geen verschil. Maar er kan echt maar één loopbaan zijn, niet meerdere. En of het gaven zijn, zijn het verantwoordelijkheden, maar dan toch verantwoordelijkheden die gezamenlijk één geheel uitmaken. En dus blijft het toch gewoon die ene loopbaan. En anders kijkt u uw eigen functieomschrijving nog maar eens na. Het kon wel eens wezen dat daar een heleboel in staat. Moet ineens weer denken aan Zuid-Afrika, broeder. Waar was iemand die had ook een loopbaan? Functieomschrijving. Was iemand die moest het bouwterrein bewaken. En dus er stond een stoel in de hoek van het bouwterrein en daar zat die man dan op. Hij was zei welke huidskleur, dat mag ik niet zeggen. Maar goed, die zat daar dan op en die zat alleen het bouwterrein bewaken. Toen kwam de baas voorbij, dat was een goede vriend van me dan. Kwam de baas voorbij en die riep hem en zeg, was mijn auto even. Was verder toch niemand daar verder. Was mijn auto even. Hij zei, nee baas, kan ik niet doen, want ik moet opletten hier. Of ik moet hier het terrein bewaken. En als u nou zegt, ja, ik moet de auto wassen, dan kan ik mijn werk niet goed doen. En het is maar verwarrend. De man werd helemaal zenuwachtig. De auto werd dus niet gewassen. De man bleef gewoon op zijn stoel zitten in de hoek van het terrein. Het bouwterrein bewaken. Ik vind het toch wel aardig. Maar goed. Achteraf dacht ik, die moet lid van de bond geweest zijn.
Van een Engelse bond waarschijnlijk.
Maar het is daar helemaal niet nodig. Een Engelse bond, ja. Misschien. Ik weet het niet. Maar in elk geval, men zou trouw zijn aan de bediening die men heeft. En die bestaat meestal maar niet uit één ding. Hoewel het daar wel altijd mee begint natuurlijk. Maar essentieel is die trouw. En dus vers 6, hebben er nu verschillende gaven. Want het idee is, dat weet iedereen, dat in een lichaam vele leden zijn. Maar de leden hebben niet alle dezelfde werking. Je kunt niet praten met je handen, hoewel sommigen dat doen. Je kunt ook lopen op je handen, dat is ook niet de bedoeling. Er zijn allerlei gekke dingen, maar normaal gesproken, er zijn lichaamsdelen voor het ene en er zijn lichaamsdelen voor het ander. En zo hoort het ook. En wij als gelovigen, wij hebben gemeenschappelijk dat we allemaal zondaren zijn die door genade zijn zalig geworden. Dat hebben wij gemeen, dat is waar. En voor de rest zijn wij verschillend. Dat waren wij trouwens daarvoor ook al. Maar nadat wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij nog steeds verschillend. En dat maakt het ook zo gezellig altijd, denk ik. Nou ja, ik moet er ook niet in denken dat iedereen is zoals ik zeg. Wat een vervelend stelletje krijg je dan bij elkaar. Dat is helemaal niet leuk. Is toch zo of niet? En nog erger is dat ze allemaal zo zijn als u. Ja, moet een beetje variëteit hebben toch? Niet waar? Ja goed, Ja, ik snap niet wat die mensen bezielden, die altijd het idee hadden dat alle mensen gelijk moesten zijn enzovoort. Zou dat een stom vervelende samenleving zijn, zeg. Ik moet er niet aan denken. Toch? Wij zijn dat ook niet en we kunnen dat ook niet zijn. Als je dat als ideaal stelt, ben je alleen maar dom. Denk ik. Maar goed, en wij als kinderen gehad, voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zijn verschillend en uit die hoofden hebben wij ook een verschillende functie binnen de gemeente. Waaruit meteen mogen blijken dat er niet zoiets bestaat als er bestaan 9 verschillende soorten lichaamsdelen in het lichaam van Christus, zodat je voldoende hebt aan de spreekwoordelijke, althans in Nederland spreekwoordelijke, 9 gaven des geestes. Met dank aan moeder Beb. Die kennen ze hier niet, geloof ik. He, jawel, toch? Met dank aan moeder Beb. Dat was de vrouw van broeder Karel Hoekendijk. Ik heb ze altijd als goede vrienden van me beschouwd en nog. Maar moeder Elisabeth heette dat. Die gaf regelmatig bijbelstudieconferenties. Maar het was altijd maar 1 onderwerp. De laatste keer dat ik bij Frans Hoekendijk was, de zoon dus, een van de zonen, die man is ook inmiddels overleden, op de bron. Maar de laatste keer dat ik bij hem was, te vertelde, ja, moeder Beb is steeds actief, ze geven zelfs een bijbelconferentie. Ik zeg, laat maar raden, over de 9 gaven des geestes. Toen keek je man, ja, hoe weet jij dat? Nou, dat heb ik niet durven uitleggen. Maar ze heeft nog nooit een ander onderwerp besproken. De 9 gaven des geestes. Er is uiteraard ook een boekje van haar hand. De 9 gaven des geestes. Maar goed. Ja. Maar zo zit het gewoon niet. Je vindt in de Bijbel ergens een opsomming waarbij je tot 9 kunt tellen. Maar te denken dat dat de gaven des geestes zijn. En dus de verantwoordelijkheden die gelovigen hebben. Dat is wel een erg naïef misverstand. Bovendien van die 9 zijn de meesten inmiddels verdwenen. Omdat het niet meer hoort tot de tegenwoordige verantwoordelijkheden van de gelovigen. In het bijzonder of van de gemeente collectief. Omdat de tijd gebonden was. Begrijp je wel? Nou, hoe dat ook zij. Er zijn verscheidene, of zijn zelfs vele, leden in 1 lichaam. En die hebben allemaal verschillende functie. Zo is er ook een verscheidenheid aan gaven. Vers 6. Hebben er nu verscheidene gaven? Dat wil zeggen, hebben er nu verscheidene, verschillende, met onderscheid, hè? Hebben er nu verschillende verantwoordelijkheden? Naar de genade die ons gegeven is, heb je hem weer. Want dat mag, hè? Je mag de Heer dienen, je mag zo'n loopbaan lopen. Zo laat ons die verantwoordelijkheid dragen. Dan wel, zo laat ons die gaven besteden. Staat schuin gedrukt, want die woorden staan er überhaupt niet. Hè? Maar het is wat je erbij zou moeten bedenken. Laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Het zij die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid en zo verder. Hier vind je dus ook enige gaven des geestes. Ze maken niet deel uit van het rijtje van 9 van moeder Beb. Dan wel zuster Elisabeth. Maar ze staan hier wel. Toch? Nou goed. En het zal ook duidelijk zijn dat dit niet een opsomming of een lijst is. Dit is maar bij wijze van spreken, wat het ook is. En bovendien, al die begrippen kunnen onderverdeeld worden. En zo specifiek afgegrensd zijn ze trouwens ook niet. Ik zou niet weten waarom vermanen niet zou kunnen betekenen uitdelen. En waarom uitdelen niet zou kunnen inhouden vermanen, om maar eens wat te noemen. En die een voorstander is, is een voorstander dan wel een voorganger, dan wel een voorloper, dan wel een opziener, een oudste, of hoe die maar heet, vermanen die herder. En dat hij uitdeelt en dat hij vermaant, jazeker. En barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Ik bedoel, het zijn toch overlappende begrippen. Maar wat het ook is waarin wij de Heer dienen, wij zouden daar trouw in zijn en we zouden dat doen. En zeker nadat wij geproefd hebben uit vers 2 dat het onze bediening is. Ik zal maar zeggen, ik ken broeders en zusters die in een zeer belangrijk mate zieken bezoeken, zieke broeders en zusters bezoeken. Ik kom daar niet aan toe. Ik ben er trouwens ook geen goede voor, eerlijk gezegd. Ja, als je neer, ik me daar ook wel een beetje voor. Maar ik kom er ook in ieder geval niet aan toe. Ik ben blij dat er mensen zijn die dat doen. Ik denk ook dat er anderen zijn die dat doen moeten. En sommigen zien het als een levenstaak. Zie. Nou, en zo verder. Ik heb al jarenlang één man die mijn financiën regelt. Vind het heerlijk, hoef er niet naar om te kijken. Hm? Nou ja, ik moet hem wel eens wat vragen. Dat is wel lastig, maar... En dan laat hij me wel merken dat hij de baas is en het beheert. Maar, jullie kennen hem allemaal, dus laat maar zitten. Maar ik ben er heel blij mee. Je moet iemand hebben die dat doet. Dat is ook een bediening, hoor. En zo verder. Ik bedoel, er is zoveel werk wat gedaan moet worden. Het samenstellen van die boekjes, weet je wel. Met al die uitgewerkte bijbelstudies van mij, produceren van mij. Met dank aan broeder Peter van Velsen dus. Maar een zeer gezegend werk met grote invloed, grote impact of hoe dat maar heet. Maar het is een heel belangrijk werk in de praktijk gebleken. Men zou er trouw in zijn. Zie? Het bleek een bediening te zijn, bleek een loopbaan te zijn. Nou, enzovoort. Wat het ook is. Ook dat is een geestelijke gave. Niet dat men het doen moet, maar dat men het doen mag. Hè? Dat is het dan. Hè? Maar als men eraan begint, dan moet men ook, hè. Als je het doet, dan doe je het ook. En niet halfslachtig. Zo werkt zoiets. Daarom zeg ik bij gelegenheid, het moet. Maar dat is pas nadat wij het inderdaad gezien hebben, het op ons genomen hebben. Daarna zit je eraan vast, ja. En dan zou je dat in alle blijmoedigheid verder moeten doen. Niet voor de mensen, uiteraard niet, maar voor de Heer. En dat zijn geestelijke gaven. En zo'n gave is er voor ieder van ons. Zo'n loopbaan heeft de Heer voor ieder van ons. En de bekende uitdrukking, God heeft een plan met je leven, is dus precies hetzelfde als God heeft een gave voor je dan wel. Heeft een loopbaan voor je. Of hij wil je verantwoordelijkheid geven. Ja, dan moet je toch een beetje beginnen met wat trouw te bewijzen. Vooral in moeilijke omstandigheden. Men kijkt zolang mensen maar te hooi en te gras de eigen samenkomsten bezoeken, waar ze dikwijls nog zelf mede verantwoordelijk voor zijn. Ja, wat voor verantwoordelijkheid dragen ze daarna nog dan? Wat denk je dat de Heer ze voor loopbaan geeft? Ze niet trouw zijn. Toch? En ik noem maar iets eenvoudigs. Als je mij vraagt, waar staat het dan dat moet? Dat je daar trouw moet zijn, zeg ik, dat heb ik nooit ergens in de Bijbel gevonden. Wat ik gevonden heb, is dat je trouw zou zijn. Ook in de meest eenvoudige dingen. Juist vooral in het kleine. U weet wel, gij goede, getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Daar gaat het om. Hm? En of het weinig is of niet, bepalen wij per slot ook niet zelf. En wij weten dat ook niet echt. En hoe de Heer er tegenaan kijkt, dat staat nog te bezien. Hm? Want sommige dingen achten wij gering, maar in werkelijkheid zijn ze heel belangrijk. Hm? Nou goed. Ik moet meteen zeggen, er zijn natuurlijk heel wat gaven die niet tot de verbeelding spreken, die men als mens zeker niet zou ambiëren, omdat men er geen eer mee kan inleggen, maar die voor het werk des Heeren dikwijls wel degelijk heel belangrijk zijn, en hoogst essentieel. En eer ontvangt men dan misschien niet van mensen, maar van de Heer zou men eer ontvangen. Ja, ik sta te zoeken naar woorden, maar hier heb ik nooit woorden. Ik wilde het woord eer uitspreken in het Engels, honor. Maar de gedachte die erachter steekt is deze, wat in de Bijbel heet eer en eerwaardig achten en eer ontvangen, heeft in de Bijbel wel degelijk de betekenis van belonen. Het woord honor wordt vertaald met eer, maar wij kennen het in ons min of meer Nederlandse woord honorarium. Iemand eer geven wil gewoon zeggen iemand belonen. En niet maar gewoon zeggen van knap dat je gedaan, goede vent, ga zo door en dat soort dingen meer. Nee, het wil zeggen schuiven, betalen, dat is eer geven. U weet wel, men komt de koning eer bewijzen, men geeft hem goud, wierook en meer. Hè? Eer, het kost wat als je iemand eer bewijst. En bovendien aan eer, sec in abstracto, daar heeft niemand wat aan. Dus als je iemand eer wil geven, moet je hem wat geven. Zo zit dat gewoon. Dat is in de Bijbel ook zo, hè? Dat de voorgangers natuurlijk dubbele eerwaardig geacht worden, staat erbij. Maar dat gaat over geld, hoor, heus. Nou ja, over materiële dingen. En anders zeg ik, men zou de weduwen eren. Wat denk je wat dat betekent? Weduwe in ere houden, weduwe eren. Dat betekent weduwe honoreren. Dat woord is het ook. Hè? Je moet in een levensonderhoud voorzien worden, was de bedoeling. Dat is wat het betekent hoor. En eer inleggen, eer ontvangen. Wel, wij zouden van de Heer eer ontvangen. Van mensen, maakt niet uit. Maakt niet echt goed uit, toch? Ik zeg altijd, als ze zeggen dat je het goed gedaan hebt, dan weet je zelf toch wel beter. Hè? Nee, broeder, zal ik u vertellen. Ik hoor natuurlijk ook wel eens. Nou, het was mooi, het was niet mooi, het was goed, het was niet goed. Bijbelstudies, wat het maar was, enzovoorts. En ik denk altijd, als iemand zegt het was goed, dan denk ik altijd, nou, dat weet ik wel beter. Zo goed was het nou ook weer niet. Want ik heb zo mijn eigen normen. En aan de andere kant denk ik, ja, dat kan iemand nou wel zeggen, maar wat weet hij er nou van? Hè? Want als ze zeggen het was slecht, dan denk ik, die hebben er heel geen verstand van. Hè? Toch niet? En als ze zeggen wat goed, dan zeg ik, wat een mensenkennis hebben die nou. Hè? Maar ik draai het bij voorkeur dus gewoon om. Ze zeggen wat goed, dan denk ik, wat weet hij er nou van? En als ze zeggen het was slecht, dan denk ik, nou, dat weet ik zelf al, of het goed of slecht was. Niet dat ik dit soort dingen niet waardeer of niet ter harte neem, dat is echt wel zo. Maar u begrijpt er waar het over gaat. Het maakt niet zoveel uit. Zo belangrijk is het niet wat anderen ervan vinden. Dat geldt voor heel ons leven, ook uw leven, wat u ook doet. Het gaat er niet zo erg om wat anderen ervan vinden. Het gaat om wat u er zelf van vindt. En het gaat er in de eerste plaats om wat de Heer ervan vindt. En de laatste moet al genoeg zijn. Dat meen ik serieus hoor. En zo zouden wij de Heer dienen. Nou goed. Inmiddels blader ik dan maar naar 1 Korinthe 12. Bekende schriftgedeelte, denk ik altijd. 1 Korinthe 12 vers 1. En van de geestelijke gaven. Het had trouwens ook kunnen zijn geestelijke werken. De werken van de geest. Men zet het woord gaven in. In werkelijkheid staat er gewoon het woord geest in het meervoud. Van de geesten. Maar de vertalers begrijpen dat bedoeld is van de geestelijke dingen. Precies. Ja, geestelijke, wat dan? Nou, de werken van de geest eigenlijk. Ik persoonlijk zou het aardig gevonden hebben als men dat woord had ingevuld, overigens hoor. Maar goed, van de pneumata, geestelijke gaven. Maar eigenlijk geestelijke werken. Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Want afgoden zijn stom omdat ze niet spreken kunnen. En als ze al wel spreken, dan heten ze nog stom omdat ze niks te zeggen hebben. Nou ja, u weet, de afgoden naar bijbelse maatstaven zijn de demonen en die spreken bij gelegenheid wel degelijk. Ik sta na te denken, heb ik dat bandje nog? Ik heb ergens een bandopname van. Maar goed, er is niks aan om dat te horen. Eerlijk, zeg maar. Want ze zeggen toch niks zinnigs. Om een onbenullige taal, nog onbenulliger dan de mensen. Denk ik wel, zo onbenullig. Dus je hoeft je er verder niks voor aan te trekken. Ze hebben dus toch niks te zeggen. Daarom zijn ze stom, hè? Stomme afgoden. Tegenover God. En God is God omdat hij spreekt. Ons zelfs een dik boek heeft nagelaten. Waarin zijn woorden zijn vastgelegd. Toch? Nou goed. Gij weet dat gij afgoden waart tot de stomme afgoden. Dat gij heidenen waart tot de stomme afgoden heen getrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Maar goed, als Jezus de Heer is. Kijk, het punt is. Vroeger was men heiden. En diende men de stomme afgoden en werd zo geleid om de afgoden te dienen, daar staat er. Maar nu dienen wij Jezus de Heer. Wij erkennen de Heer Jezus als Heer. En wij doen dat door de Heilige Geest, staat er. Als we die geest namelijk niet hebben, dan kunnen we nooit de Heer Jezus als Heer erkennen. Begrijp me goed, je kan hooguit nog vaststellen dat hij zo heet. Maar daar gaat het niet over, hoe hij heet. Gaat erom wie hij is in de praktijk van ons leven. Is hij onze Heer of niet? En alleen door de geest, door de werking van de Heilige Geest, kunnen wij Jezus als Heer kennen en erkennen. Ben ik ongelukkig ook met deze vertaling dus, hè? Niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Ja, niemand kan met volle overgave als praktische waarheid zeggen Jezus is de Heer, mijn Heer namelijk. Dat kan alleen als die geest ook daadwerkelijk actief is in ons leven. Dan kunnen we de Heer van de Heer Jezus zeggen, hij is onze Heer. Voor de rest is theorie, en dat kan iedereen zeggen, dat kan de duivel ook nog zeggen. En dat Jezus de Heer heet en Jehovah heet, dat weet de duivel ook en ik kan het je nog vertellen ook. Heeft er wel een hekel aan, maar dat het zo is, voor alle praktische doeleinden. Maar het gaat hier over praktische doeleinden. Niemand kan, eigenlijk moet je hem gewoon vertalen met, niemand kan Jezus Heer noemen dan door de Heilige Geest. Vervang je zeggen door noemen, dan ben je eruit. Dan heb je goed weergegeven wat recht staat. Niemand kan Jezus de Heer noemen dan door de Heilige Geest. En dan meteen, er is verscheidenheid der gaven, het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Nou goed, in dit schriftgedeelte, vers 4, hebben wij van doen met het taalkundige verschijnsel van een parallelisme van een zogenaamd drievoudig synoniem parallelisme. Hoe je het schrijft, heb ik geen flauw idee van. Moet ik altijd opzoeken in het groene boekje, broeder. Ja, wat een ramp. En of het met hoofdletters moet, is nog ingewikkelder. De komma's en punten ook. Maar het heet een drievoudig synoniem parallelisme. Parallelisme omdat er meerdere zinnen parallel staan. Naast elkaar. Nou, goed, niet alleen boven elkaar bedoel ik. Hoewel dat de beste manier is om ze dan op te schrijven. Maar in de zin van, er wordt drie keer hetzelfde gezegd. En ook in dezelfde vorm. Dat wil zeggen met precies dezelfde zinsbouw. Namelijk, er is verscheidenheid der gaven. Het is dezelfde geest. Staat parallel aan. Er is verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde Heer. Maar het is een drievoudig parallelisme. Dus er komt nog zo'n zin. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. En die stijlfiguur bestaat om natuurlijk klemtoon te leggen op een bepaalde gedachte. Of om een bepaalde gedachte zo duidelijk mogelijk naar voren te brengen. En als je duidelijk wil zijn, moet je vooral steeds andere woorden gebruiken. Als men het ene woord niet begrijpt, dan begrijpt men misschien het andere. En men doet het drievoudig, zodat je drie mogelijkheden hebt. En ik zeg altijd, wat je moet doen met zo'n figuur, is gewoon de drie zinnen boven elkaar schrijven. En daarna een streep eronder en optellen. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar bij wijze van spreken. Schrijf ze maar onder elkaar. Ik ben het serieus. Schrijf ze maar onder elkaar. Verscheidenheid der gaven. Nou, schrijf die drie zinnen onder elkaar. Ze beginnen allemaal met er is verscheidenheid. Daaraan merk je dus dat het een parallelisme is, hè? En bovendien nog synoniem ook, want synoniem wil zeggen dat het drie keer hetzelfde is. Dat hoeft niet altijd, je kunt ook tegenstellingen hebben. Zelfde zinnetjes, zelfde structuur, maar dan met een tegenstelling ingebouwd. Dan krijg je een vierkantsvergelijking, maar laat maar zitten. Gooi we de taal en de wiskunde weer door elkaar, broeder. Maar vooruit, er is verscheidenheid van wat? Wel, van gaven, vers 4... van bedieningen, vers 5. Van werkingen, vers 6. Maar het is drie keer hetzelfde. En ik doe het maar van achter naar voren. Een bediening is uiteraard hetzelfde als een werking. Nou ja, niet 100% hetzelfde. Synoniem wil ook niet zeggen dat het helemaal 100% hetzelfde is. Kijk, een bediening is wel een werking, maar een werking is nog geen bediening. Werk is werk, maar of het dienstwerk is, nou ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar een bediening is inderdaad dienstwerk. Die begrijp je toch, hè? Dus bediening, een bediening is een werking en een werking is een bediening. Maar het derde woord, nou ja, het eerste woord uit de rij was gave. Waaruit bestaan dus de gaven? Wat zijn dus gaven? Van de geest, want het gaat over geestelijke dingen. Van de geestelijke dingen. Broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Wat is dus een gave? Een werking of een bediening? Of een werking, namelijk een bediening. En een werking, ik kan nog eens eventueel zijn, een activiteit op een bepaald moment. Maar een bediening is niet op een bepaald moment. Een bediening is namelijk dienstwerk. En het gebeurt dus door de dienstknecht en dus de slaven. Dus gebeurt het altijd. Continuerend, zal ik maar zeggen. Die begrijp je toch, hè? Dat heet een bediening. Wij gebruiken het woord in het Nederlands nauwelijks. Engelsen kennen het woord ministry. Dat is een heel bekend begrip. Want een minister is een dienaar, ja. Dat weten ze niet hier, maar... Voor... Nee. Nou goed. Maar verscheidenheid der gaven is verscheidenheid der bedieningen... dan wel verscheidenheid der werkingen. En waar komen die gaven vandaan? Wat steekt erachter? Wel, het is verscheidenheid der gaven... maar het is dezelfde, implicerend, één geest... Verscheidenheid wil zeggen verschillend, maar die geest waar die gaven geeft, is dezelfde. Daar is geen verschil in, het is maar één en dezelfde geest. En u hebt een bediening zus, ik heb een bediening zo, we hebben hem allebei ontvangen van dezelfde geest. En zo zijn er toch bedieningen ter bevordering van de eenheid en op basis ook van de eenheid van de gemeente uiteraard. Hè? Heb je dat? Dus verschil... Niettemin, kom bij één vandaan. Nog een keer. Er is verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde Heer. Daar heb ik dus opnieuw één argument. Ik vind het nergens voor nodig, maar ik noem hem altijd toch maar. Weer opnieuw een argument dat de Heere en de Geest dus volkomen identiek zijn. Hè? Anders kan het ook niet dezelfde zijn steeds. Dus dat is dezelfde. Maar de ene keer heet de Geest en de andere keer heet de Heer. Toch? Nou ja, 2 Korinthe 3 noem ik dan ook maar. Hè. De Heer is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Om hem te dienen, wel te verstaan. Nou goed, we hebben dat besproken naar aanleiding van Romeinen 8, dus komen we niet meer op terug. Er is verscheidenheid, maar het is dezelfde geest. Het is dezelfde Heer. Het is, vers 6, dezelfde God. Er kan geen misverstand over bestaan. En de gaven zijn werkingen in zijn dienst. Bedieningen dus. Zijn werkingen in zijn dienst. Geestelijke gaven zijn dus de werken, de loopbaan, de verantwoordelijkheden die wij hebben in de dienst van God. Verantwoordelijkheden waaraan wij ons niet zomaar kunnen onttrekken. Als we dat wel doen, namelijk verliezen wij ons volle loon. Dat is 2 Johannes, maar ik laat het er eerst maar even bij. Want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. En zo waren wij in 1 Korinthe 12 bij die drie zinnetjes. Verscheidenheid der gaven, dezelfde geest. Verscheidenheid der bedieningen, dezelfde Heer. Verscheidenheid der werkingen, dezelfde God die alles in allen werkt. Want u weet, het is God die in ons werkt, beide het willen... En het werken met de uitspraak uit Filippenzen 2. Maar hier vind je in principe hetzelfde. Maar het gaat erom dat we verstaan dat die gaven zijn bedieningen, namelijk werkingen. Maar aan een ieder, vers 7, maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen nuttig is. Nou, er staat oorbaar. Maar oorbaar volgens dezezelfde brief betekent nuttig. In de bekende uitspraak, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is oorbaar. En dan weer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dat is een tweevoudig parallelisme, overigens. Maar vandaar, als er oorbaar staat, wij weten in het Nederlands toch niet wat het betekent, dan zeg ik dus meteen nuttig. Dat wat nuttig is tot opbouw van de gemeente. Aan een ieder vers 7 wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen nuttig is, want... Nuttig is dat wat opbouwt en wat er gebouwd moet worden, is de gemeente, namelijk de tempel. Dat is de gedachtegang in deze brief, sinds de eerste hoofdstuk. De gemeente is een tempel, gebouwd op het fundament der apostelen. Niemand kan een ander fundament leggen en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. En bouwen is stichten. Hè? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten, staat er ook bij gelegenheid, of zijn opbouwend. Maar de werkingen, dan wel bedieningen, dan wel gaven, zijn tot stichting, het oude woord uit de notarisakten nog altijd, hè? Daar gebruiken ze dat woord nog, tot opbouw namen, tot bouw van het bouwwerk, namelijk de tempel. En dat is wat de Efeze dus ook zegt. Hè? De gaven zijn tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En hier staat dus in beginsel precies hetzelfde. Maar aan elk een, aan ieder, wordt de openbaring des geestes gegeven. En in plaats van het woord gaven staat er nu, aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven. Ieder wordt gave, verantwoordelijkheid, bediening, werking gegeven. Want de gedachte is dat die bediening is openbaring des geestes. Dat wil zeggen, het is de uitwerking, want dat is wat openbaring feitelijk is. Het is de uitwerking van de geest. De geest doet namelijk iets in ons, was de bedoeling. Niet wij zelf. Of met nog andere termen die wat populairder zijn, de Heer zelf zou door ons en in ons werken. Want het is God die in u werkt, Filippenzen 2 weer. Beide, het willen, via het veranderde gemoed wordt die wil gewekt. Het willen en het werken. Dat is de uitwerking in de praktijk. En bij deze gelegenheid heet het openbaring des geestes. En dan komt er een opsomming waar we vanavond weinig aan hebben. Maar dan staat er, want aan deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest. Een ander de gave der gezondmaking door dezelfde geest. Gaat dan niet om wat hier dan als gaven en dus als bediening of werkingen genoemd wordt. Want die zijn zeer tijdgebonden. Ik weet wel dat het een heet onderwerp is dikwijls. Maar er is eigenlijk niks bijzonders aan. De gedachte is gewoon dat het gaat in hoofdzaak hier over specifieke geestelijke gaven, verantwoordelijkheden, bedieningen, werkingen die erg tijdgebonden waren, die noodzakelijk waren in de tijd van de fundamentlegging van de gemeente. Maar wij leven niet meer in de tijd van de fundamentlegging. En die dingen hebben dus een functie verloren. En die bediening krijgen wij van de Heer ook niet meer. Zo is dat gewoon. Staat trouwens ook in dezezelfde brief, maar dat is het volgende hoofdstuk. Maar dat is nou mijn onderwerp niet, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar wat er wel staat is, de een zus en de ander zo. De een dit en de ander dat. Het verschil is er nou eenmaal. Maar het is één en dezelfde geest. Daarom heeft het ook geen zin dat we elkaar vertellen wat we moeten doen. Daarom doe ik altijd wat spottend ook over al die cursussen die tegenwoordig voor een aanzienlijk bedrag gegeven worden, over hoe wij ons christelijk leven zouden inrichten. Vooral in ons huwelijk. Nee, broeder, als je niet meer weet hoe je aan de kost moet komen, dan ga je cursussen geven over het huwelijk. En dan moet je het noemen huwelijk en gezin. Zo heet dat. Maar ik denk dat u dat beter uw vrouw kunt laten doen, want die krijgen nog meer publiek als de vrouwen het gaan vertellen hoe het moet. Het is echt zo. Ja, je mag het niet vertellen, maar het is echt zo. De gemiddelde evangelist in Nederland heeft een vrouw, uiteraard, want dat is verplicht, hè, dat weet u. En is ook menselijk overigens, maar dat even terzijde. Maar die hebben een vrouw en omdat tegenwoordig de vrouw ook moet werken, geven de vrouwen cursussen in huwelijk en gezin. Ja, en als in hun eigen huwelijk dan wel hun eigen gezin iets niet goed loopt, dan gaan ze daarna les in geven. Nee, ik bedoel het bloedserieus. Echt waar. Natuurlijk is het belachelijk, dat weet ik. Dat is niet waarom ik het vertel, maar zo werkt het dan. Dan wordt daarin, weet je wel, dan hebben ze weer beleefd hoe het fout kan gaan en hebben ze kennelijk geleerd hoe je daarmee om moet gaan. En daar kun je dan weer een cursus in volgen hoe je ermee om moet gaan. Dus je kind homoseksueel is of zelfmoord gepleegd heeft of dat soort dingen weer. Het is echt allemaal waar hoor, wat ik nu sta te vertellen. Ik mag het eigenlijk helemaal niet vertellen, want het is geloof ik ook niet zo netjes om het te vertellen. Maar ik moet het gewoon af en toe ook eens kwijt. Maar zo gaat dat. En ik kan u gewoon wel zeggen dat het zo niet werkt. Omdat wij niet gelijk zijn. Wij zijn verschillende mensen. We hebben ook verschillende verantwoordelijkheden naar de Heer toe En niemand kan ons vertellen hoe of wat. Dat is het verhaal. Daarna kun je elkaar wel adviseren. Maar dat is niet hetzelfde als iemand een cursus geven over wat hij dan later moet. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik hoop het maar. Dat je dat ook niet verkeerd begrijpt. Het is echt niet om ergens op af te geven of zo. Maar laten we dan maar zeggen, het is in ieder geval om je voor teleurstellingen te bewaren. Als je met je eigen leven geen raad weet, je kunt alleen terecht bij de Heer. Een andere optie is er niet. Nou ja, u kunt aan broeders of zusters misschien eens vragen hoe of wat. Maar de kans is groot dat de ellende dan alleen maar groter wordt, omdat die zich noodzakelijkerwijze dan uitbreidt. Dat is echt waar. Het enige wat echt overblijft is dat we ons door het woord laten onderwijzen. Niet aangaande hoe we iets doen moeten of wat we doen moeten. We laten ons door het woord Gods onderwijzen over wat God doet. En daar zouden we vrede mee hebben in al onze gebrekkige omstandigheden. En daaruit vervolgens leren wij ook wel hoe we zelf met onze omstandigheden zouden moeten omgaan en dat soort dingen meer. En in het voorbijgaan kijken wij vooral naar onze broeders en zusters, vooral degenen die we respecteren, om te zien hoe die dat dan doen. Begrijp je wel? Zo ongeveer zit het. Zo is het in het normale leven en zo is het in het normale christelijke leven ook. Zie? In het normale christelijke leven hebben wij de Heer die ons... die voor ons zorgt, weet je wel. Maar dat hoeven we toch niet te zeggen. We weten toch allemaal dat we schaapjes zijn van die ene herder. En dat die herder voor ons zorgt. In elk geval, zolang we achter die herder aanlopen en zijn stem kennen en hem volgen. Voor de rest zorgt hij toch voor ons. En zou je zorgen dat we niet verzocht worden boven hetgeen wij dragen kunnen. En als er verzoeking is die we niet dragen kunnen, zou je ons met die verzoeking ook de uitkomst geven. Dat staat toch allemaal in de Bijbel. Daar leven wij uit. Maar cursussen over hoe je zus en hoe je zo in je leven moet doen, dat... ik weet niet. Ik kan me daar niks meer voorstellen. Ik zie het ook helemaal niet zitten. Ik vind het ook onbijbels. Volstrekt onbijbels. Alsof dat voor alle mensen allemaal volstrekt hetzelfde zou zijn. Dat is namelijk niet zo. Zie? En de omstandigheden waarin wij mensen terechtkomen, daar reageren wij allemaal toch verschillend op. De een haalt zijn schouders op en de ander zakt in elkaar vanwege de depressie die er het gevolg van is. De een lacht en de ander huilt. De een zegt, kijk nou eens, hè. Het zal wel weer overgaan. En de ander maakt er een drama van, al nagelang. En al nagelang wij zijn, maar ook nagelang wat in ons hart is. Zie? En daar is niet een antwoord op te geven, je moet zus doen en je moet zo doen. Dat werkt heus niet. Wat werkt is in het algemeen dat wij ons voeden met het woord Gods. En daaruit ontwikkelen wij een levensbeschouwing, een wereldbeschouwing. Een levensbeschouwing, inclusief een beschouwing van ons eigen leven. En als ik het dan wat aardigs achteraan mag zeggen, wat wij daardoor leren, door het onderwijs uit het woord Gods, is te lachen. Wij leren te lachen om al die aardse omstandigheden, hoe ernstig ze dan wellicht ook zijn. Nee, ik meen het heel serieus. Wij leren namelijk te relativeren dan. En we leren zien wat een kleine mensjes we eigenlijk zijn. Wat een zwakke mensjes zijn. Wat we toch af en toe voor rare dingen doen. Of misschien juist niet gedaan hebben en er spijt van hebben. Ook dan lachen we erom van, dat zijn we toch gekke mensen. Hè? Nou goed. En daarom stellen we vast, maar de Heer heeft ons lief en de Heer zorgt voor ons. Wat een geweldige genade, daar leven wij uit. Zie? En wat het aardse leven betreft, alles wat verkeerd kan gaan, zal ook verkeerd gaan, heb ik geleerd van een meneer Murphy, die heeft mij dat verteld. Ja. Toch? En als dat niet zo is, dan valt het mee. En dan hebben we ook reden om de Heer te danken. Het blijft gewoon hetzelfde, er verandert niks mee. Zie? Als het goed gaat, danken we de Heer. Als het slecht gaat, danken we ook de Heer. We roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Hebben we vastgesteld toen we Romeinen 5 bespraken. En we roemen ook in de verdrukkingen. Omdat het beide leidt naar hetzelfde doel. Dat maakt geen verschil. En de Heer zorgt voor ons. Dat zouden wij leren, ons vertrouwen te stellen op hem en niet op degene die ons een cursus geeft in hoe we met onze man of onze vrouw of onze kinderen moeten omgaan of dat soort dingen meer. Het werkt echt van geen kant. Dus volstrekt onbewust. Nou goed. Maar het is diezelfde Heer die in ieder van ons werkt. Verschillend, gelukkig. En daarom is het altijd zo gezellig, zeg ik. Omdat het verschillend is. Let maar op. Waar wij elkaars afwijking, hoe noem je zoiets, waar wij andere gelovigen, ook broeders en zusters, zien als het zijn anders. Ze zitten anders in elkaar. Ze hebben een andere bediening. Ze hebben een ander leven. Waar we dat zo zien en accepteren, hebben we het gezellig. Maar waar we het niet accepteren en proberen elkaar bij te schaven en en elkaar eisen te stellen, verplichtingen op te leggen op grond van het lidmaatschap van dezelfde kerk of zoiets bijvoorbeeld. Man, wat een toestanden krijg je dan, zeg. Dat weet toch ook iedereen? Wij verwachten dat anderen ons aanvaarden zoals we zijn. En daar kun je alleen maar op rekenen als je eerst begint met anderen te aanvaarden zoals zij zijn. Nee, dat is het dan. Dan worden we het niet altijd eens. En dan leven we ook niet op dezelfde manier. Dan verdragen we elkaar soms ook even niet. Dat kan allemaal gebeuren, maar gezellig blijft het. Dat meen ik echt. Ja. Toch of niet? Nou goed. Je moet er niet aan denken dat alles er hetzelfde uit zou zien. Dat alle huizen precies één dezelfde zijn, dezelfde afmetingen. Alle straten op dezelfde wijze geplaveid, hetzelfde stoepje, overal even breed en al dat soort dingen weer. Kun je je voorstellen? Bij elk huis 2 boompjes en 1 kat. In die 1 van die bomen dan. En al dat soort dingen. Er is toch geen leven. Dan ga je toch naar Nieuw-Zeeland of... Ik ga nou weer bij. Dan emigreer je toch naar Nieuw-Zeeland of zo. Ik bedoel, dat is toch helemaal niet leuk? Hè? Dat hoort toch ook zo niet? Bovendien zullen we ons verdwaald voelen, want het huis is onze maat en indeling niet. Hè? Dat voelen wij ons niet thuis, waarschijnlijk niemand. Zie? We hebben allemaal zo onze persoonlijke eigenaardigheden en wensen en wat er maar wezen mag. En, dat maakt het leuk, dat is ook het aardige van een samenleving, denk ik wel. Toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar in de gemeente is dat dus ook zo. We hebben onze eigen bediening en we zouden ons daar niet te veel mee bemoeien met anderen. Dat staat er trouwens ook. Ik zal hem nog even opzoeken, want ik heb hem al een paar keer uit mijn hoofd geciteerd. Uit Filippenzen hoofdstuk 2. Het laatste deel van vers 12. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? Moet je dan werken voor je zaligheid? Het antwoord is, volgens dit vers, ja. En de volgende vraag behoort dan te zijn, wat is dat dan voor zaligheid? En dat is de goede vraag. Het antwoord is, het gaat niet om het ontvangen van eeuwig leven, maar het gaat om het ontvangen van loon in de toekomst. Dat heet namelijk net zo goed zaligheid. Want zaligheid is de aanduiding van alles wat God geeft. En dat is nogal wat. Dus werkt u zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, of bewerkstelligt of tot stand brengt, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. De Heer legt het ons in het hart als het ware. Toch, daar begint het mee. En daarna geeft hij ons ook de gelegenheid, de kracht of wat er maar voor nodig is, om die wil ten uitvoer te leggen, dat wil zeggen om het uit te werken. Beide het willen en het werken. En hij doet dat naar zijn welbehagen. Dat was trouwens ook het woord in Romeinen 12. Hè? Opdat je mocht proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God zijn. Naar zijn welbehagen. Maar hij legt het ons niet op. Hij werkt het in ons. Hij werkt in ons de wil. En geeft ons de gelegenheid om het ook te doen. En daarna verwacht hij van ons dat we er ook trouw in zijn. Uiteraard. En het ook doen bovendien. Hè? En dat staat er ook. Maar dat is de volgende zin. Doet alle dingen die God in u wil, bewerkstelligt. Doe alle dingen zonder murmureren. Steek onder water aan het adres van de Israëlieten, denk ik altijd. Want u weet dat zij meester waren in het vervoegen van dit woord murmureren. Ik murmureer, hij murmureert. Wij zouden gemurmureerd hebben, kwam niet voor. Die vorm kwam nooit voor. Wij zouden gemurmureerd, ze hebben het namelijk altijd gedaan, hè? murmureren. Israël murmureren. In de woestijn. Nou goed. Doet alle dingen zonder murmuren. Ik vind het een prachtig woord, omdat iedereen meteen begrijpt wat het betekent. Al ben je het nooit tegengekomen, je weet dat het niet betekent fietsen. Murmureren. Mopperen. He? Al die R'en en al die utjes erin, dat is zo duidelijk. Nou goed, doe alle dingen zonder murmureren. En toen heeft men het volgende woord vertaald met tegenspreken. En het is niet helemaal mis, maar ik denk toch dat het mis is. Het had moeten zijn samenspreken, want dat is het woord wat er echt staat. Doet alle dingen zonder murmureren en samenspreken. De idee erachter is namelijk dat als de Heer in ons werkt, het willen en het werken, dan moeten wij niet met anderen overleggen of we dat wel doen zullen of niet. En eventueel hoe we het doen zullen, wij zullen het gewoon doen. Ik zal het simpele voorbeeld van de straks maar wil geven. Als iemand het in zijn hart heeft om de zieken te bezoeken, die meelevend is en bovendien tijd heeft om zoiets te doen en bovendien zelf de kracht heeft om dat te overleven, want dat moet je dan ook nog hebben natuurlijk. Het is geen lolletje om altijd met de ellende geconfronteerd te worden. Maar als de Heer je in het hart geeft om dat te doen, dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je dat niet aan een ander vragen, wat hij ervan vindt. Of naar je cursusleider te gaan om te kijken of dat nog in een van de volgende sessies aan de orde komt of niet. Begrijp je wat ik bedoel? Dan doe je dat gewoon. En dat is dan ook eigen verantwoordelijkheid, maar dat is ook de bedoeling natuurlijk. Zie? Nou goed. Dus doet alle dingen zonder murmureren en samenspraak. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Dan ben je onberispelijk, namelijk oprecht. Omdat je gewoon doet wat je hartje ingeeft om te doen. Nou ja, wat de Heer in je hart legt om te doen. Daarna is altijd iemand die vraagt, en als het nou niet is de Heer die het in je hart legt, dan zeg ik, oh, maakt niet uit, dat geef verder niet. Dat heb ik geen boodschap aan. Telt alleen niet mee voor de beloning of voor de heerlijkheid, maar voor de rest maakt het niet uit natuurlijk. Hè? Niet van belang. Toch? Als je maar oprecht bent, daar begint het mee natuurlijk. Opdat je mag onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen gods zijnde in de praktijk, kinderen gods zijnde, bezig zijn de kinderen gods te zijn. Dat is wat het eigenlijk betekent. Hè? Actief zijn daarin. Hè? Bezig zijn de onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Want in deze wereld is alles krom, namelijk verdraaid. En als wij zo beginnen met het werk gods, dan onderscheidt ons niks meer van die wereld. Dus wij ook aan iedereen moeten vragen of het wel mag en wat iedereen ervan denkt, of het wel goed is en hoe we het zullen doen. Komt niks van terecht. Dat is wat de wereld doet. Zie? Omdat men ook waardering wil ontvangen van de wereld. Dat willen we helemaal niet. Wij willen waardering ontvangen. Honorering. Eer. Waarde. Waardering ontvangen van de Heer. En dat zullen we ontvangen. Zie? Nou goed. Ik sla het nu maar weer weg. En ik denk dat ik maar helemaal terug ga naar Romeinen. Dat lijkt me wel goed. Er zijn vele schriftgedeelden trouwens die hierover spreken hoor. Maar het is echt altijd hetzelfde. Romeinen hoofdstuk 12. Hebben er nu verscheidene gaven, vers 6. Laat ons die gaven besteden, vers 7. Wat het ook is. Profetie was ook toen nog. In die dagen. In die eerste generatie. In de dagen van de fundamentlegging. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Maar er had ook bij gekund naar de mate des geloofs, naar de mate des geloofs, naar de mate des geloofs. Alles is naar de mate des geloofs. De maat van onze trouw, namelijk aan de Heer. Dat is wat het is. We zouden trouw in zijn. Zie. En wat het dan ook is, en hier wordt niet specifiek over speciale verantwoordelijkheden gesproken, maar zomaar in het algemeen wordt ongeveer gezegd van wat het inhoudt. Hè? Vermanen, uitdelen, voorstander zijn, barmhartigheid doen, maar in ieder geval alles in trouw aan de Heer. Zo trouw als we maar enigszins zijn kunnen. Want er blijft natuurlijk, dat weet ik echt wel, al zeg ik het niet meteen, maar onze trouw wordt natuurlijk ook begrensd door verplichtingen die we gewoon als mens in de wereld hebben. Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet kunt, om wat voor reden dan ook. Hè? Maar niet willen, dat is een heel ander verhaal. En dingen als excuses gebruiken om niet te hoeven, dat kan natuurlijk ook niet. Zie? Trouw, voor zover mogelijk. En daarna volgt meteen, vanaf vers 9, de liefde, zij ongeveinsd, hebt een afkeer van de boze, hangt het goed aan, hebt elkaar de hartelijk lief, mijn broederlijke liefde. Ik noem dit zo'n schriftgedeelte, want het komt in alle brieven bijna voor. Ik noem het het gedeelte met de korte zinnetjes. Zinnetjes die iedereen ook kan begrijpen. En korte zinnetjes ook, omdat het, en in groot aantal overigens, een hele reeks achter elkaar, want het gaat feitelijk door tot en met vers 20, dan wel vers 21. Dat is zo opgebouwd, blijkbaar omdat het niet gaat om een lijst die we bij zouden houden of zo. We zouden dit, we zouden dat, we zouden zus. Dan zeg ik, nou, dan komen we er slechter af dan degene die onder de wet leven. Die hadden er maar 10, denk ik dan altijd. Hier staan er veel meer. Maar het is natuurlijk niet een specifieke opsomming. Het is maar bij wijze van voorbeeld. Wat het ook is. Maar uit die zinnetjes zouden wij begrijpen hoe dat christelijke leven, om zo te zeggen, eruit ziet. Ja. Nou ja, eruit ziet, hoe het eruit zou zien. Hè? Dat is wat het is. En je zou het kunnen beschouwen als een beschrijving van zo'n leven. Maar het belangrijkste staat meteen in de eerste zin. De liefde zei, want u weet, liefhebben, de naaste liefhebben enzovoort, dat is de vervulling van de wet. Staat op dezelfde bladzijde, geloof ik. Ja, 13 vers 10 staat dat. En dan nog op wat plaatsen, want we weten allemaal dat we elkander zouden liefhebben. Dat heb ik nagevraagd aan een ongelovige dame. Maar die zei hetzelfde, maar veel praktischer. Die zei, we bennen op de wereld om elkaar te helpen. En wat het niet waarde nou achter moest, zeker om het ergens op te kunnen laten rijmen, dat ben ik vergeten. Maar het is inderdaad zo. Maar liefhebben is dienen en dus inderdaad helpen. Dat is de praktische betekenis van de term. Maar iedereen weet dat dat zo is. Maar we zijn niet op de wereld om te doen alsof we elkaar liefhebben. Ik vind het ook geen goed alternatief, eerlijk gezegd. Niet echt. Wat er staat is, niet meteen, wij zouden elkander lief hebben, hoewel het natuurlijk meteen in vers 10 staat, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Maar het begint met, de liefde zij ongeveinsd. Niet, hebt elkander lief, de liefde zij ongeveinsd. Wat staat er dus? Er staat dat we niet zouden doen alsof we elkaar lief hebben. En daar kom je meteen in conflict met, laten we maar zeggen, de wet. Als de wet zegt dat we elkaar zouden liefhebben, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan we doen alsof. Gaan we ons gedragen alsof het zo is. En wat ontstaat er dan? Geveinsdheid heet zoiets. Huichelarij. In christelijke kring heet het dan fariseïsme. Drie E's? Fariseïsme. Vroeger met een hoofdletter, tegenwoordig niet meer. Maar laat maar zitten. Hè? Maar er staat niet dat we elkaar zouden lief hebben. Er staat de liefde zij ongeveinsd. Niet doen alsof. Dat werkt altijd verkeerd. Dat roept altijd teleurstellingen op. Voor anderen, bovendien voor onszelf. Betekent dat we ons als leugenaar gedragen. We doen alsof we elkaar lief hebben, terwijl het niet zo is. Om te laten denken dat anderen te laten denken dat het wel zo is. En soms om onszelf te laten denken dat het wel zo is. Het is iets moeilijker. Maar dat zit er meestal direct achter, hoor. Toch. Doen alsof. Dat is niet de bedoeling. Er staat de liefde zij ongeveinsd. En daarna ook niet doe alsof je een afkeer hebt van het boze. Nee, je hebt een afkeer van het boze. En u en ik, wij begrijpen dat dit soort dingen die nou verder volgen, je kan het niet doen in opdracht. Hè? Er staat wel, doe zus, doe zo. Dat kunnen wij niet in opdracht. En dat is ook niet de bedoeling van het schriftgedeelte, uiteraard. De bedoeling is dat we zodanig veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed, uit vers 2, dat het tot gevolg zal hebben dit. En dan zegt u misschien, maar Als dat zo is, waarom wordt het dan specifiek gezegd? Want dan is het toch vanzelfsprekend. Dan zeggen ja, het is ook vanzelfsprekend. Maar het probleem is dat wij wereldse mensen dat niet zo makkelijk begrijpen. Dat dat de bedoeling is. Ik ben er vaak genoeg tegenop gelopen. Dat men tegen me zei, tegen mij, zeiden ze, ja, maar je, dat kun je toch zomaar niet accepteren. Je moet niet over je laten lopen. Je kunt er niet toestaan dat andere mensen misbruik van maken. En dat soort dingen. En ik denk dan altijd, ja, waarom kan dat niet? Maar voor de wereld is dat een argument. Waarom kun je niet over je laten lopen? Hoezo, wat maakt het uit? Doet het zeer dan, als iemand over je loopt? Wel nee, daar merk je helemaal niks van. Tenzij dan dat je een sterk ego hebt en je eer gekwetst wordt.